Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Ik ben hier samen met mijn goede collega en goede vriend Michel Michaloliakos. Welkom. We gaan het hebben over de verkiezingen in Frankrijk. Na de Europese verkiezingen die van 6 tot 9 juni plaatsvonden, zagen we dat president Macron, de president van Frankrijk, had aangegeven dat er in Frankrijk nieuwe verkiezingen zouden plaatsvinden. Michel, wat gebeurde er? Waarom deed Macron dat? En wat vind je er eigenlijk zelf van?
Ja, op 9 juni kwamen de verkiezingsuitslagen in Frankrijk binnen. En eigenlijk al binnen een uur na deze verkiezingen ontbond Macron het parlement. En dat betekent dat er snel nieuwe verkiezingen zouden volgen. En die vinden dan ook plaats op 30 juni en 7 juli. Want er zijn twee rondes. In een districtenstelsel moet er uiteindelijk één winnaar uit de bus komen. Nou, dat gebeurt vaak niet in de eerste ronde al. Vandaar dat het over twee rondes verspreid is. Nou, en het schokte toch wel echt het Europese continent. De gehele EU is er best wel van ondersteboven. We hebben ook behoorlijk wat politici en diplomaten gesproken. En eigenlijk staat alles in de EU in het teken van die Franse verkiezingen. Want het betekent nogal wat. Waarom?
Ja. Waarom is het zo dat iedereen binnen de diplomatieke wereld, of zelfs misschien de Nederlands politieke wereld, zo uitkijken naar die Franse verkiezingen?
Nou, uitkijken, zelfs meer dan opkijken of tegen opkijken de verkiezingen. Ja. Nou, waarom? Omdat eigenlijk twee grote partijen op grote winst staan in de peilingen. En dat is extreem links en extreem rechts onder leiding van Le Pen. En links, extreem links staat onder leiding van Mélenchon. En beide partijen zijn anti-EU, anti-NAVO, pro-Putin en volgens sommige mensen ook anti-rechtsstatelijk. En dan zie je eigenlijk ook nog eens terug dat in Frankrijk zelf er een grote angst is dat beide partijen, en zeker ook extreem links, onbetaalbare plannen hebben voor die verkiezingen. En Macron heeft daarom ook gewaarschuwd dat als een van deze extremen wint, dat het ook kan leiden tot een burgeroorlog in Frankrijk. Met name tussen mensen met een migratie- en islamitische achtergrond en mensen zonder zo'n achtergrond. Dus er staat nog wel op wat op het spel voor de instituties van de Europese Unie, voor het voortbestaan van de Europese Unie. Frankrijk is toch een van de echte oprichters daarvan. Voor de NAVO, Frankrijk is een van de landen na de Verenigde Staten die echt een heel sterk leger eigenlijk heeft en daarom ook een paraplu zou kunnen vormen voor de veiligheid van Europa. Dus het betekent nogal wat als we de sleutels van het presidentiële paleis, eigenlijk van het parlement, over een paar jaar zijn er pas presidentsverkiezingen. En Macron heeft aangegeven gewoon door te gaan als president, ook al verliest hij de verkiezingen, in handen komen te liggen bij Le Pen. Okay, en dus dat moeten we even goed weten voor de luisteraar. Er zijn parlementsverkiezingen. De president blijft gewoon zitten. Dat is een vijfjarige termijn. En die liep van 2022 tot 2027.
Ja, dus hoe we het eigenlijk moeten zien, dat is iets anders dan in Nederland. Je hebt verkiezingen voor de president. Net als in Amerika heeft ook de Franse president buitengewoon machtige bevoegdheden. Of misschien iets minder. Maar
valt mee. Frankrijk is met name in naam een presidentieel systeem. Mm-hmm. De president heeft echt wat minder macht dan in Amerika. Wel hebben we de laatste jaren gezien dat Macron steeds meer macht naar zich toe trok en per decreet probeerde te regeren. Maar eigenlijk is van oudsher het parlement in Frankrijk en de regering veel sterker dan de president. En de vraag is ook of de komende jaren we dus gaan zien dat met extreem links of extreem rechts met een meerderheid in het parlement Macron nog wel tot zijn eigen plannen kan komen. Die kans is eigenlijk best wel klein.
En ik denk nog dat het ook in dat opzicht, bestuurlijk opzicht, heel interessant wordt. Ik denk dat zowel de president als het parlement in dat geval echt de grenzen van de wet gaan opzoeken. En misschien zelfs de grenzen van de grondwet tot waar reikt onze macht. Dus dat wordt denk ik ook een heel interessant schouwspel om te zien.
Zeker, dat zeg je goed. Het wordt een competitie tussen de verschillende instituten. En daar heb je in Frankrijk ook een term voor, cohabitation. Mm-hmm. Ik spreek het ongetwijfeld fout uit. Maar dat betekent eigenlijk dat een parlement een andere politieke kleur heeft dan de president. En dat is driemaal eerder in de afgelopen 50 jaar gebeurd. En toen gingen met name tussen centrum-links en centrum-rechtse partijen. Maar die hadden in ieder geval nog een consensus over deelname aan de EU, deelname aan de euro, deelname aan de NAVO, een pro-Europese of westerse koers. En daar denken Mélenchon en Le Pen wel echt anders over. Dus wat dat betreft wordt het heel erg spannend om te zien als er op zulke fundamentele issues anders gedacht wordt.
Oké, dus het zijn zaken die denk ik ook Nederland en Nederlandse burgers stevig kunnen raken. Op lange termijn, maar zelfs op middellange termijn. Nou, je geeft aan, ze zijn anti-EU. Al had ik begrepen dat Le Pen niet zozeer uit de Europese Unie wilt stappen, maar eerder van binnenuit wilt hervormen. Samen met de PVV onder andere. Hoe kijkt Mélenchon daarnaar? Wilt hij wel echt uit de EU of heeft hij ook zoiets... Nee, we gaan het van binnen de EU proberen.
Er is bij Le Pen inderdaad wel sprake geweest van matiging de afgelopen jaren. Dus enkele jaren geleden, laten we zeggen 10 jaar terug... Zij is natuurlijk al lang onderdeel van het politieke establishment in Frankrijk. Dit wordt volgens mij haar, wat zal het zijn, 10e of 15e verkiezing. Niet presidentsverkiezing, maar gewoon ook parlementaire en Europese verkiezingen. Ze loopt al lang mee en is natuurlijk ook de dochter van Jean-Marie Le Pen, oprichter van Front National. En dat is nu dan omgeturnd in Rassemblement National. En zij is wel wat gematigder geworden de afgelopen jaren. Zij heeft ook geprobeerd haar partij te demoniseren. Dus dat ervoor te zorgen dat meer mensen op haar partij zouden stemmen. Het electoraat wat verbreed zou worden. En heeft daarom ook gezegd, wij willen niet meer uit de EU. Maar we willen potentieel wel uit de eurozone. We willen onze soevereiniteit op de bureaucraten in Brussel terugveroveren. We willen weer zelf gaan over onze handel. We willen zelf graag gaan over onze migratie. Want migratie blijkt hier ook weer verreweg het belangrijkste thema. We willen zelf gaan over onze uitkeringen, over ons begrotingstekort. En ga zo maar door. Nou, als we kijken naar de andere kant van het politieke spectrum, dan deelt Mélenchon behoorlijk wat van deze ideeën. Mm-hmm. Hij wil zelf gaan over de mate waarin Frankrijk een begrotingstekort mag hebben. Hij wil nog onderdeel blijven van de EU, maar hij wil niet gebonden zijn aan het stabiliteitspact waar de euro eigenlijk op gebaseerd is. Hij wil niet gebonden zijn aan NAVO-afspraken. Hij heeft zelfs aangegeven zich terug te willen trekken uit verschillende NAVO-onderdelen. Bijvoorbeeld het militaire heerschappij in zijn ogen van de Verenigde Staten. Dus de vraag is of hij dat echt zal doorzetten. Hij gaf aan dat dat niet zijn eerste prioriteit zal zijn. Maar dat is misschien ook alleen maar om de angst weg te halen van Frans om op hem te stemmen. Het zegt niets over zijn werkelijke agenda op de langere termijn. Dus kortom, we gaan echt een sprong in het diepe nemen als Le Pen of Mélenchon gaan winnen.
Ja, het doet me eigenlijk heel erg denken aan het vak maatschappijleer tijdens de middelbare school. Hadden we het ook over politieke systemen. En om het makkelijk te maken voor ons, want de velen in de klas zeiden ook van, hè, het extreem links en extreem rechts lijken best wel op elkaar. Toen kwamen ze met het hoefijzermodel. Dus net als in een hoefijzer, dan zie je dat de flanken van een hoefijzer komen naar elkaar toe. Zo zou je ook kunnen zeggen dat de extremen, zowel links als rechts, eigenlijk ook in veel opzichten op elkaar lijken. Dat ze misschien qua ideologie iets anders zitten, maar qua uitvoering zijn ze gewoon hetzelfde.
Nou, zeker, dit is een enorm hoefijzermodel. Politiek eigenlijk in Frankrijk zichtbaar op dit moment.
Ja, en wat het interessante is, je ziet dat zowel Le Pen als Mélenchon sterk anti-NAVO zijn. Je zou dan kunnen zeggen, oké, misschien zijn ze anti-NAVO omdat ze vinden dat het Amerikaanse heerschappij binnen NAVO heel groot is en we moeten een soort een Europees defensie-samenwerkingsverband oprichten. Maar ik denk dat zij dat ook niet willen. Al hebben ze denk ik niet zoveel over gezegd.
Ze hebben er inderdaad niet heel veel over gezegd. Ik vind ze ook niet geopolitiek gezien de sterkste denkers, in alle eerlijkheid. Ze hebben ook helemaal niet zo'n grotere visie op de veranderende wereldorde, de kantelende wereldorde, de positie van Frankrijk daarin, de positie van Europa daarin. Dus daar is hun denken echt ongelooflijk beperkt.
Maar in tegenstelling tot Macron eigenlijk.
In tegenstelling tot Macron, ja, daar kunnen we straks zeker nog wel op ingaan. Maar het is dus inderdaad jammer om te zien dat zij en geen Amerikaanse NAVO willen en geen Europese NAVO. En daar heeft Frankrijk zelf in mijn ogen ook geen baat bij. Beide eigenlijk afwijzen is uiterst onverstandig. Ik hoop en verwacht ook wel dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als die wordt opgediend. Dus dat ze uiteindelijk eenmaal aan de macht wel hier en daar zullen inleveren op bepaalde wensen. Ook als zij voorbij aan de retoriek en politieke ideologie echt geconfronteerd worden met de realiteit. Dat je dan natuurlijk wel tot andere beslissingen zult komen. Dat is wel mijn hoop. En ergens ook wel een beetje mijn verwachting. Maar mijn verwachting is ook dat het af en toe chaos zal zijn in Frankrijk. Met name als Rassemblement Nationaal wint. En zij bepaalde wetten zullen gaan doorvoeren. Die migrantengroepen zullen gaan treffen.
Ja, daar gaan we dan zometeen op. Ik wil nog eventjes doorgaan. Frankrijk staat eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog, misschien daarvoor zelf onbekend, dat zij binnen de NAVO het meest onafhankelijke buitenlands beleid hebben. En waarvan het beeld is van buiten de NAVO, maar misschien ook binnen de NAVO ook, dat de rest van de Europese landen toch wel een soort van vazalstaten zijn, als het op buitenlands gebied aankomt, van de Verenigde Staten. Dat is ook omdat wij ook flink hebben bezuinigd op onze eigen defensie. Ja, dan ben je overgeleverd aan een andere macht. Nou, Frankrijk staat erom bekend dat ze dat niet hebben. Ze hebben ook kernwapens die ze volledig zelf besturen. Kan je dit eigenlijk ook in het licht hiervan, kan je dit eigenlijk ook doortrekken naar de huidige verkiezingen? Is het daarom waarom het anti-Amerikanisme, als ik het zo mag noemen, in Frankrijk misschien groter is dan in de rest van Europa?
Het anti-Amerikanisme is zeker groter dan in de rest van Europa. Met name in die onderstromen in Frankrijk, zowel op extreem links als op extreem rechts, is er altijd wel een sterke anti-Amerikanisme geweest. En dat wordt nu steeds meer eigenlijk vanuit die onderstroom naar die bovenstroom vertolkt. Maar ook in die bovenstroom, die relatief pro-Amerika, pro-EU, pro-Westers, pro-NAVO was, was er altijd wel besef van, we willen geen vazalstaat worden, à la het VK of à la Nederland. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben we kernwapens nodig. Dus vanaf de jaren 60, 70...
Ja, Charles de Gaulle toch?
Als, ja, als met de Gaulle heeft daar fors op ingezet. Hij kon het ook nog wel eens goed vinden met Amerikaanse presidenten die ook wel begrepen wat zijn overwegingen waren. En ook met de Sahel heeft hij natuurlijk bepaalde afspraken gemaakt met de machthebbers daar, of afgedwongen gemaakt. Dat klinkt zo alsof het gelijkwaardigheid was. Maar daardoor wilde hij echt dat koloniale Frankrijk omturnen in een moderne wereldmacht. En dat is in enige mate wel gelukt. En ik denk ook wel dat dat er ook nu voor zorgt dat Frankrijk ook wel ietsje verder gaat in het afwijzen van de NAVO en van Amerika. Dus ja, ik denk dat dat wel zichtbaar wordt. Dat die blijk van anti-Amerikanisme in die bovenstroom altijd al zichtbaar was, maar die onderstroom nog sterker. En die onderstroom komt nu eigenlijk als een soort spuitende macht naar boven. Dus het wordt even afwachten hoe dat zich gaat.
In die zin is het een interessante relatie tussen Frankrijk en Verenigde Staten. Want Frankrijk is officieel het eerste bondgenoot van de Verenigde Staten.
Ja, daar hebben ze hun onafhankelijkheid.
Ja, precies. Eerste bondgenoot. Nou, Amerika heeft hun geholpen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het waren die 250.000 soldaten per maand die Amerika naar Frankrijk stuurde, die de Duitsers dwong om over te geven. In de Tweede Wereldoorlog zijn ze gered. Je zou zeggen, na de Tweede Wereldoorlog, ook in de Koude Oorlog, het Sovjet- of het Stalin-invloed was enorm groot. Maar toch zie je, ondanks al deze gebeurtenissen, nog steeds een soort anti-Amerikanisme. Dat is interessant om te zien.
Ja, misschien ook omdat zij het interpreteren als wij verliezen onze soevereiniteit. In Frankrijk. Dus misschien, natuurlijk, vaak is dat ook dat ze echt tegen Amerika zijn. Maar ik denk ook heel vaak omdat ze denken, Amerika kan doen wat het wil, dat vinden we allemaal prima. Maar Frankrijk moet dan wel opstaan voor zijn eigen belangen. En zijn eigen belangen behartigen. En dat misschien dat meer anti-Amerikanisme gebaseerd is op die roem van het verleden, dat koloniale rijk dat zo groot was. En het idee dat dat teloor is gegaan. En dat die teloorgang zich niet alleen in het buitenland doorzet, maar ook in het binnenland zelf. We zijn natuurlijk geregeld in Frankrijk op bezoek geweest. En als jij door banlieues heen rijdt en ook wel eens bepaalde centra van steden ziet, dan weet je ook wel dat Frankrijk voor grote uitdagingen en problemen staat.
Ja, laten we dan even daarop doorgaan. Het is nu helder waarom deze verkiezingen van belang zijn voor Nederland en de Europese Unie, eigenlijk ook de NAVO. En misschien zelfs ook de staat van de oorlog in Oekraïne, maar dat is misschien voor een andere keer. Als we naar Frankrijk zelf kijken, wat is de staat van Frankrijk waarom extreem links en extreem rechts zo hoog staan? Of zulke overwinningen behalen? Hoe komt dat?
Laten we beginnen met de politieke reden. De allereerste reden is denk ik dat Macron eigenlijk centrum links en centrum rechts vernietigd heeft door zijn centristische politiek vanaf 2017. Wat betekent dat? Van oudsher werd Frankrijk bestuurd door de socialisten op links en de republikeinen op rechts. Ik bespaar even jullie mijn Frans, dus ik zal niet de Franse namen noemen. En die beconcurreerden elkaar, wonnen verkiezingen, verloren soms verkiezingen, maar die hadden wel grosso modo over bepaalde thema's een consensus. Nou, zij leverden niet in de ogen van de Fransen en Macron had dit door. Dus vanaf 2016-17, en die verkiezing was er uiteindelijk in 2017, had hij zijn eigen partij opgericht. Hij komt eigenlijk van de socialistische partij in Frankrijk, maar was daar altijd al, behoorde altijd al tot de rechtervleugel van die partij. Ja,
hij is zelf ook liberalen. Hij is ook steenrijk.
Hij is zelf ook steenrijk. Ja. Heeft voor de Rockefeller Bank gewerkt, de Rothschild Bank gewerkt, en heeft daar een gigantische fusie voor elkaar gekregen waar hij ongelooflijk rijk werd. Maar in ieder geval, hij dacht, ik ga met een liberale politiek zowel links als rechts verenigen en ervoor zorgen dat eigenlijk het electoraat van Frankrijk, de Fransen, de gewone Fransen, niet om mij heen kunnen. En dat gebeurde dan ook, hij won. Maar daardoor sloeg hij die oude discussie en tegenstelling tussen links en rechts dood.
Hoe deed hij dat eigenlijk? Om het duidelijk te hebben, van hoe kan een leider die een centrale of centristische politiek voert ervoor zorgen dat mensen massaal op hem stemmen? Dezelfde mensen die nu extreem links of extreem rechts gaan stemmen.
Heel goede vraag.
Dus het is niet dat ze denk ik opeens heel sterk extreem links of rechts zijn geworden. Maar er zijn bepaalde dingetjes gebeurd.
Zeker. Dus ja. De sentimenten die waren er altijd al van ontevredenheid. En hij voerde een politiek van op bepaalde thema's rechts zijn, op bepaalde thema's links zijn. Maar boven alles de Franse trots herstellen. En hij was ook wel de new kid on the block. Een fris gezicht. Behoorde niet tot de oude politieke partijen. En dat zorgde ervoor dat hij best wel veel mensen aan zich kon binden. Als je echt gaat kijken naar inhoudelijke standpunten, was hij altijd voorstander expliciet en uitgesproken voor markthervormingen. Dus ervoor zorgen dat Frankrijk eindelijk eens een keer wat ging liberaliseren, de markt meer zijn gang liet gaan, ervoor zorgde dat die pensioenleeftijd omhoog zou gaan, dat Frankrijk weer meer zou gaan innoveren, dat er buitenlandse investeringen aangetrokken zouden worden, dat werkgelegenheid flink opgepompt zou worden. Dus hier heeft hij zich al die tijd voor ingezet en ik denk, als mensen een beetje opletten ook in 2017 en 2022, toen hij herkozen werd, wist iedereen dit al. En een andere reden, dat is dan meer een soort anti-reden.
Dus het was vooral economisch dat mensen toen op hem stemden?
Ik denk economisch was een heel belangrijke reden. Maar ook dat in 2017 en 2022 de demonisering van Le Pen en van Rassemblement Nationaal of Front Nationaal een stuk groter was. Dus dat heel veel mensen dachten, ik wil eigenlijk niet voor Macron stemmen, maar ik vind Le Pen nog minder prettig. Dus ik ga maar voor Macron. Daardoor heeft hij in 2017 en 2022 ook wel extra veel stemmen weten binnen te slepen. Dus je ziet eigenlijk New Kid on the Block, Franse trots herstellen. Echt ervoor zorgen dat je niet meer uit die twee corrupte oude centrum-links of centrum-rechtse partijen hoeft te kiezen. Economische hervormingen, ook echt geopolitiek denken, Europees denken versterken binnen Frankrijk. Af en toe wel net ietsje kritischer op migratie dan bijvoorbeeld centrum-links van oudsher was. En dat zorgde ervoor dat hij ging winnen. En op het moment dat hij echt onder druk kwam te staan, kon hij altijd nog een beroep doen op de demonisering van Le Pen. En zeggen, wat hebben jullie uiteindelijk liever? Macron? Of Le Pen? Ja. Dan zeiden de mensen, we hebben Le Pen nog minder lief dan dat we jou lief hebben. Dus we gaan voor Macron. Maar dit kan je met terugwerkende kracht. En we hebben het er toen de tijd ook wel eens over gehad.
Ja, dat kan je even
overwinning noemen. Ja. Want uiteindelijk gaat op een gegeven moment de oppositie aan de macht komen. Je kunt het 10 jaar laten duren, 15 jaar misschien wel eens in goede opvolg zou hebben, of 20 jaar. Maar uiteindelijk gaat een keer een coalitie vervangen worden door de oppositie. Heb jij de centrum-linkse en de centrum-rechtse coalitie eigenlijk al kapot gemaakt? Dan
die waren echt kapot gemaakt tijdens die verkiezingen.
Ja, dat ging op een gegeven moment.
Dan hebben we het echt over de PvdA en de VVD van Frankrijk.
Ja, en dan moet je de VVD verzien als een fusie van VVD en CDA. Dus Le Républicain. En precies. In het verleden hebben ze allerlei andere namen nog gehad. En Parti Socialiste. Nou, beide waren echt gigantisch grote partijen van de Gaulle, van Chirac, noem ze maar op. En die zijn inmiddels helemaal weggevaagd en spelen dus nu ook totaal geen factor van belang meer in de politiek van Frankrijk. En dat betekent dus nu dat de Fransen naar de oppositie gaan kijken, want ze zijn niet tevreden met Macron. En dat zijn dan Le Pen en Mélenchon. En waarom is dat op dit moment eigenlijk zo, of wel heeft het geleid tot zo'n grote ontevredenheid? Is 1, migratie. 2, veiligheid. En 3, koopkrachtvermindering. Dus inflatie, te weinig werkgelegenheid gecreëerd. Al heeft Macron echt wel wat successen behaald de afgelopen jaren. De inflatie is in Frankrijk een stuk lager dan elders in Europa. Mede door kernenergie. Hun afhankelijkheid van gas was veel minder groot dan in Duitsland en ook Nederland bijvoorbeeld. Maar alsnog de ontevredenheid, met name de periferie. Dus in de regio, in de provincie in Frankrijk is hartstikke groot. Dus dat zorgt uiteindelijk voor dat...
Oké, dus wat we dus zien, even kort samenvatten, is dat Macron kwam op in 2017 als een jonge gozer, een frisse gozer. Zo werd hij ook gepresenteerd met een eigen partij. En die zich denk ik niet zozeer, liet leiden door ideologieën. Maar vanuit het midden keek, wat werkt het beste voor Frankrijk? En we gaan hervormingen doorvoeren waar het nodig is. Misschien de ene kant wat links via de linkerkant, de andere kant via de rechterkant. Maar het idee was, Frankrijk moet economisch weer geholpen worden. Met nieuwe mensen, weg met soort van de oude partijen, met mogelijk corrupte personen of systemen erin. En dus Fransen stemden daar massaal op. Ook geholpen dat de flanken nog gedemoniseerd werden. En dat in de geesten van veel Franken nog een stap te ver was. Nou, dat kan je dus doen, maar dan moet je leveren. En je geeft aan dat Macron best wel geleverd heeft op het gebied van economie en het terugbrengen van inflatie. En ook de energieprijzen relatief laag houden. Dus daar zou die geleverd hebben. En wij vinden beide dat hij op geopolitiek gebied een van de meest verdenkende politici is binnen de Europese Unie. Althans, dat vind ik zelf.
Dat vind ik ook.
Ja, qua woorden, qua daden, oké, daar kunnen we nog over praten, maar...
We hebben wel vaker behandeld, inderdaad, dat er soms wel licht zit tussen de daden van Macron en de woorden in geopolitiek opzicht. Maar hij heeft echt wel de Europese Unie op verschillende manieren wakker geschud, rijp gemaakt voor bepaalde hervorming. Bijvoorbeeld tijdens corona met dat coronafonds, dat er gemeenschappelijke leningen zouden worden aangegaan. Hij was een stuwende kracht achter dat nieuwe fonds om Oekraïne van wapens te voorzien. Iets wat eigenlijk expliciet verboden is in EU-verdragen.
Ja.
Dus hij heeft echt wat een en ander voor elkaar gekregen in geopolitiek opzicht.
Klopt. En ik kan me nog herinneren dat hij zelfs 1 week voordat Rusland Oekraïne binnenviel, ging hij naar Moskou toe om met Poetin te praten. De dag ervoor belden ze ook met elkaar. Dat is al gewoon gepubliceerd. Rusland of Poetin zei, zou niks gebeuren. Nou, is toch wat gebeurd. En de dag daarna nam Poetin, werd Macron een van de grootste voorstanders om Oekraïne te blijven steunen. Tot nu zelfs, dat hij Franse soldaten mogelijk wil sturen. Maar in ieder geval, op geopolitiek heeft hij geleverd. Economie, inflatie, energieprijzen.
In enige mate geleverd
ja. Natuurlijk. Want je hebt daar te maken met een president, maar ook met een parlement die mee, maar ook vaak niet mee kan stemmen. En je hebt de Franse manier van demonstreren, zoals dat bij velen van ons bekend is. Nou, waar hij dan mogelijk niet heeft geleverd, en dus dezelfde stemmers die eerst op Macron hebben gestemd, die naar de flanken gaan, is op het gebied van migratie en veiligheid. En ook economische ongelijkheid in de regio's, maar dat laten we even buiten, want dat was daarvoor ook al. Hoe is migratie en veiligheid, wat is er in de afgelopen 10 jaar gebeurd? Dat het zodanig groot is geworden. Nou, we zien het eigenlijk ook in Nederland. Ja, laat die vraag zo stellen. Zou je eigenlijk wat in Nederland is gebeurd tot op zekere hoogte ook kunnen kopiëren in Frankrijk?
Ja, alleen al veel erger. Ik denk dat dat hem uiteindelijk gewoon is. Je hebt te maken met migratie.
Gewoon echt stadiums verder.
Ja, een paar stadia verder. Je hebt het er vaak over gehad. Welke landen zijn nu eigenlijk geconfronteerd met de grootste probleemwijken in Europa? Nou, dan staat in je top 3, hoe dan ook Frankrijk, wellicht Molenwijk in België en Zweden en misschien het VK als je even die tot de EU rekent. Of in ieder geval tot Europa rekent. Nou, dan is dat je top 4. En Frankrijk staat er dus wat dat betreft echt erbarmelijk voor. En het komt eigenlijk door de wijze van migratiepolitiek na de Tweede Wereldoorlog. Na de onafhankelijkheidsoorlog in Algerije zijn er grote stromen Algerijnse Fransen naar Frankrijk gekomen. Die niet goed geïntegreerd werden. Daar is heel veel fout gegaan. Natuurlijk nog vanuit allerlei andere oud-koloniale landen zijn er mensen naar Frankrijk gemigreerd. En die hebben nooit cultureel echt hoeven te integreren. Of economisch werden ze dusdanig achtergesteld dat het ook wel heel moeilijk is onderdeel te zijn van de Franse samenleving. Dus aan de migrantenkant en ook aan de Franse staatskant is er behoorlijk veel fout gegaan.
Weet je wat we ook in Nederland zagen met in Bijlmer? Dus dat alles in 1 wijk werd gepropt met flats, niet echt aan leefbaarheid werd gedacht en dan... Ja, als je shit bouwt, krijg je shit, als het ware.
Precies, ja. Precies. Nou, dat is daar dan keer 10 gebeurd. En dat heeft decennia eigenlijk lang doorgezet. Het werd te lang genegeerd. En wat bedoel ik daarmee? Het werd af en toe wel eens besproken. Mede door de vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, werd dat wel eens besproken in de pers. Maar we moesten daar vooral omheen praten, om vloerstaalgebruik hanteren en ga zo maar door. Het is nooit echt opgelost. En als dingen dan erger worden, de trend van het probleem is opwaarts, dan gaat het je op een gegeven moment nekken. Of jij nekt het probleem, of het probleem gaat jou nekken. En Frankrijk heeft eigenlijk en masse voor het laatste gekozen. Het probleem laten nekken.
Ja.
Bepaalde landen in Europa. En het electoraat in Frankrijk is dat, kan ik wel zo formuleren, spuugzat. Je moet weten dat zowel Macron's achterban als van Le Républicain, als van Le Pen, als ook een groot deel van Mélenchon echt paal en perk wil stellen aan migratie en vol in wil zetten op veiligheid.
Dus en ook Mélenchon zelf ook?
Mélenchon zelf niet.
Okay.
In ieder geval niet in zijn retoriek. Ik vind het altijd moeilijk te weten wat zijn plannen zijn. Mm-hmm. Omdat hij weliswaar heel veel woorden gebruikt, maar niet zoveel zegt. Dus ik weet niet zo goed welke beleidsplannen hij nu echt wil implementeren. En ik weet ook dat achter de schermen bij zijn nieuw front dat hij heeft opgericht, dat bestaat uit de Groenen, de communisten, de Trotskisten zelfs, dus van Trotsky, de Parti Socialist, dus de oude Partij van de Arbeid van Frankrijk. En dan zijn eigen partij, dat is echt een radicaal linkse partij of extreem linkse partij, hoe je het zeggen wil. Eigenlijk Parti Socialisten wel een flinke stempel drukt relatief aan hun grootte. Omdat Mélenchon vaak niet zoveel eigen ideeën heeft qua beleid. Anders dan dat ze totaal onbetaalbaar zijn. Daarover later meer. In totaliteit, migratie is dus een steeds groter probleem geworden in Frankrijk. Echt in toenemende mate. Je moet je ook voorstellen, in de afgelopen 10 jaar waren de migratiestromen relatief hoog. Niet altijd zo hoog als in het verleden, maar relatief hoog. Maar je hebt natuurlijk ook altijd te maken met de geaccumuleerde problemen uit het verleden.
Precies.
En dat is wat heel veel mensen fout hebben in die analyse. Zij zeggen, ja, de migratiestroom waren afgelopen jaren lager dan in 2016.
Ja.
Waarom zijn mensen toch zo boos? Ja, door die geaccumuleerde problemen van het verleden. Ja. Die nooit goed opgelost zijn geweest. Andere mensen stellen dan weer, eigenlijk als je kijkt naar veiligheid en criminaliteit in de grote steden, zijn die minder groot dan in het verleden, als we naar de statistieken kijken. Maar waar ze dan vaak niet naar kijken, is dat de aangiftebereidheid eigenlijk meer gedaald is.
Klopt.
Dat betekent dat de monitoring van criminaliteit en veiligheid eigenlijk minder sterk is. Want doen mensen geen aangifte, omdat ze denken dat het toch niet wordt opgelost? En jij kijkt vervolgens naar de aangiftes van, oh, nou, eigenlijk is er minder aan de hand. En ja, dan heb je natuurlijk een totaal verwrongen beeld van de werkelijkheid.
Ik snap
dus dat is daar denk ik ook sprake
van. En dan gaat eigenlijk
gang,
de werkelijkheid op een, zoals ze zeggen, de werkelijkheid komt altijd naar boven. Dat is een hindoeïstische uitspraak, maar ik denk dat dit in elke religie voorkomt. Dat, ook al is de leugen toch zo snel de waarheid achterhaalt het wel. Nou, dat zie je hier eigenlijk ook terug. Want je zou inderdaad kunnen zeggen dat immigratie- en integratieprobleem speelt eigenlijk al langer. Je zou zelfs kunnen zeggen dat vanaf de jaren 70, misschien echt jaren 80, dat het beetje bij beetje op de politieke agenda kwam. Dat werd besproken, vooral na de jaren 2010. Maar toch zagen we dat tot 10 jaar geleden toch centrumpartijen konden winnen. In heel Europa zag je dat, ook in Nederland, wonnen de PvdA en VVD best wel veel stemmen. Maar blijkbaar is er in de laatste 10 jaren zodanig veel veranderd, dat nu overal in Europa, in Nederland, maar dus ook nu in Frankrijk, mensen, dezelfde mensen die eerst op centrumpartijen stemden, dezelfde mensen nu naar de flanken gaan.
Klopt. En daar speelt veiligheid en migratie een rol in. Ook een
die accumulatie speelt een rol.
Accumulatie,
en ik zou ook willen zeggen het de-demoniseren. Wat bijvoorbeeld Wilders ook goed heeft gedaan in de afgelopen verkiezingen.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk meer een reflectie van wat mensen zien op straat. Dus dat de-demoniseren, dat was eigenlijk gewoon een gevolg van wat we hebben gezien op straat. En wat Fransen ook zien op straat zelf. Als daar de problemen rondom migratie, rondom criminaliteit, rondom veiligheid steeds groter worden, ja, dan zorgt dat natuurlijk voor de-demonisering.
Nee, ik bedoel van die leiders zelf. Dat die leiders zelf zich nu ook anders gedragen dan.
Ik denk dat dat ergens vooral ook op het oog anders is.
Okay.
Dus natuurlijk hebben ze er wel een bijdrage aan geleverd. Maar ik denk dat de rol van wat op straat gebeurt veel groter is geweest dan die charmante campagne van die leiders zelf.
Okay.
Daar ben ik echt oprecht van overtuigd. Natuurlijk heeft die naamsverandering, je distancieren van je vader, ervoor zorgen dat je ook fatsoenlijke mensen in je partij hebt, allemaal wel bijgedragen aan het succes. Het zijn allemaal ingrediënten in de mix, in de salade. Maar het belangrijkste is gewoon wat mensen op straat hebben gezien. En we hadden het er even voorafgaan aan de podcast over. Migratie en veiligheid zijn natuurlijk belangrijke thema's, maar ze staan niet op zichzelf. We hebben ook wel gezien dat andere zaken dit ook al versterkt hebben in Frankrijk. Dat de extremen aan het opkomen zijn. Dus één natuurlijk dat Frankrijk al decennia lang maar matige economische groei realiseert. En dat de koopkracht van heel veel mensen daar niet op vooruit is gegaan of beperkt. En bij sommige mensen sterk erop achteruit is gegaan.
En vooral in de regio's, plattelandsgebied, is het nog erger, denk ik.
Ja, mensen die wel eens in Frankrijk op vakantie gaan, en dat zijn er nogal wat, want het populairste vakantieland ter wereld. Dat in die dorpjes er echt schitterende architectuur is, ziet er mooi uit, hartstikke sfeervol. Maar je ziet heel vaak ook wel de verloedering plaatsvinden. En dan denk je wel dat heel veel mensen geen fatsoenlijk inkomen hebben, niet er rond kunnen komen. De echte bedrijven die investeren in de grotere steden, denk aan vooral Parijs natuurlijk, maar ook wel als Lyon, Nice, Bordeaux. Dat is nog wel waar geld verdiend kan worden. Maar elders in Frankrijk, op misschien enkele boerderijen en IT'ers na, zijn de contracten best wel slecht. En dat zorgt gewoon voor weinig inkomen bij gewone mensen. En dat versterkt wel uiteindelijk het sentiment van de staat, politiek establishment, zijn er niet meer voor mij. Ik ga op zoek naar een alternatief. En dat alternatief is dan soms extreem links en soms extreem rechts. En dan zie je nog een derde reden daarbovenop. Dus naast migratie, integratieproblemen, economische koopkrachtvermindering, dan nog een derde reden, gevoel van onveiligheid, geopolitiek gezien. Door de oorlog in Oekraïne, die we allemaal iedere dag weer meekrijgen, de dreigementen vanuit Rusland voor kernwapens, hebben mensen ook wel het idee van, ik ben eigenlijk wel weer op zoek naar veiligheid. Ik vind dat een heel belangrijk thema. En dat zorgt uiteindelijk ook voor dat mensen bij de flanken gaan kijken. En dan is er eigenlijk nog een laatste reden. Dan hou ik echt op over de redenen van waarom naar de flanken toe. Dat is toch wel dat de publieke dienstverlening af en toe tekort schiet. Mensen vinden zorg een heel belangrijk thema in Frankrijk en Nederland trouwens ook. Dat zie je wereldwijd terug. Ook in India was het een van de belangrijkste verkiezingsthema's.
Ja, zeker.
Maar dat dat door de vergrijzing best wel onder druk is komen te staan. En dat kan er ook wel eens voor zorgen dat mensen zeggen, ja, daar moet gewoon in geïnvesteerd worden. We hebben niks aan markthervormingen. We willen gewoon een sterke zorg. En dan kun je ook wel eens sneller je oren te luisteren gaan leggen op de
vlak. Dus er waren eigenlijk vier grote problemen. Nou, migratieveiligheid, we plakken dat onder één. De economie, de economische ongelijkheid in de regio's en de koopkracht die daarbij gaat. De derde was het gevoel van zekerheid. En ze zien een wereld dat steeds meer onzekerder wordt. Een Rusland dat misschien met kernwapens dreigt. En dat zij zoiets hebben van, ja, waarom moeten we dat doen? Laten we gewoon een deal sluiten met Poetin. Misschien verklaart dat ook waarom juist die flankpartijen ook relatief pro-Poetin zijn. En weinig met de NAVO hebben. En als laatst, ze willen gewoon een betere dienstverlening. En dan het idee van, ja, je hebt geld nodig dat in de private sector verdiend wordt om een goede dienstverlening te betalen. Ja, dat kan dan misschien niet in hier en daar goed landen. Maar dit is eigenlijk wat mensen willen. En wat ze zien bij Macron is dat je in de afgelopen, ja, vanaf 2017, bijna 10 jaar, dat hij over het algemeen eigenlijk niet heeft kunnen leveren wat hij heeft kunnen leveren op al deze vier punten. En daarom naar de flanken gaan.
Ja, maar ik denk daar wel net iets anders in. Ik denk dat hij behoorlijk wat geleverd heeft. Hij heeft behoorlijk wat hervormingen doorgevoerd. Buitenlandse investeringen in Frankrijk nemen over het algemeen toe. Dus de trend is echt opwaarts. Hij heeft best wel voor wat werkgelegenheid gezorgd. In steden vooral, moet ik daarbij benadrukken. Hij heeft er wel voor gezorgd dat de inflatie relatief beperkt is gebleven in Frankrijk ten opzichte van andere landen. Hij heeft een vrij sterke in de defensie-industriële, maar ook bredere industriële basis van Frankrijk verder weten te versterken eigenlijk. Want het was er natuurlijk al, ik wilde zeggen opbouwen, maar het was er al. Dus sterk weten te houden. Hij heeft behoorlijk wat geopolitieke relaties aangeknald met een India dat veel verder uitgediept. Met een Griekenland, maar ook een aantal andere landen in de wereld, zoals Lula recentelijk in Brazilië. Dus hij heeft echt wat een en ander voor elkaar gekregen. Maar dat laat onverlet dat hij in de ogen van veel Fransen elitair is. Dat hij er alleen maar is voor het bedrijfsleven en niet voor de gewone Fransman. En dat zorgt er nu voor dat hij volgens de peilingen zo'n 20% van de stemmen gaat binnenhalen. Terwijl Rassemblement Nationaal ongeveer 35-36% van de stemmen binnen gaat halen. En extreem links staat op zo'n 27-30% van de stemmen. Nou, dat betekent in Frankrijk wel goed om daarbij stil te staan. Dat op zondag de verkiezingen geweest zijn. En dat eigenlijk in alle districten de top 2 aanstaande zondag 7 juli een run-off met elkaar hebben. En dan is het eigenlijk wie 50% van de stemmen plus 1 behaalt. Uiteindelijk de representant voor dat district mag gaan afleveren in het parlement. Daar zitten in totaal zo'n 577 mensen in. En als jij dus 289 zetels behaalt, heb je een meerderheid. En het zou zomaar zo kunnen dat Le Pen de meerderheid gaat halen in het parlement. En Bardella is dan eigenlijk de kandidaat namens Le Pens partij om premier te worden. Want eigenlijk degene die de meerderheid heeft in het parlement, zou je kunnen stemmen, zou je kunnen stellen, levert de premier af. De president wordt in aparte verkiezingen verkozen. En de afgelopen jaren is er best wel hechte samenwerking geweest tussen Macron en het traditioneel centrumrechtse partij Le Républicain. Dus ook de premier van dit moment, die komt eigenlijk van Le Républicain en ook nog een aantal andere ministers. Maar daar is dus een gigantische verandering nu gaande. Het is nu zelfs zo erg dat de politiek leider van Le Républicain, Ciotti, heeft gesteld of heeft gepleit voor samenwerking met Le Pen.
Okay.
En dat er dus nu eigenlijk ook, als je naar de polls kijkt, de rekening wordt gehouden met een alliantie tussen beide partijen. Andere mensen binnen Le Républicain waren daar fel op tegen.
Ja, maar ja,
dus die wilden hem eruit gooien. Toen hebben ze hem eruit gegooid. Is hij in beroep gegaan bij de rechter. En is hij weer in het zadel geholpen. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het er nu voor staat. Het is een enorme chaos binnen Le Républicain. Sommige mensen pleiten voor een samenwerking met Macron. Sommigen willen onafhankelijk blijven. Maar de leider wil dus samenwerken met Le Pen.
Ja, en je gaat natuurlijk altijd mensen hebben die eieren voor hun geld kiezen. Kijk even, ja, waar hebben we de beste opties? Dan als laatst, gezien de tijd. Macron gebruikt best wel, of gebruikt de laatste tijd best wel, ja, stevige woorden. Je noemde aan het begin van de podcast al dat Macron aangaf dat mochten de partijen winnen aan de flanken, er sprake zou kunnen zijn van een burgeroorlog. Nou, we hebben enigszins al een idee wat hij bedoelt. En dat hebben we gehad over de issues op het gebied van migratie, integratie en veiligheid. Maar waarom het woord burgeroorlog? Waar moeten we aan denken en waarom gebruikt hij zulke extreme woorden? En nog belangrijk, misschien daarna, wat denk jij zelf? Of dit kan, ja, zou dit kunnen gebeuren?
Laat ik beginnen met die laatste vraag. Ja, ik denk dat het zou kunnen gebeuren. Ik denk dat Europa best wel eens in de richting zich zou kunnen ontwikkelen van een burgeroorlog. Ik hoop het niet en ik verwacht het ook niet per se. Maar ik denk wel dat bepaalde problemen dusdanig groot zijn en de sentimenten ook wel zo opgehit zijn dat mensen elkaar misschien ook wel meer aan het haten zijn geslagen. En dat als je elkaar gaat haten, is dat eigenlijk een voedingsbodem voor elkaar de hersens inslaan. Ik hoop het absoluut niet, maar ik heb wel die vrees. En die heb ik afgelopen jaar ook vaak met jou besproken. Dat als er een land is in Europa dat zich aan het toebewegen is naar een burgeroorlog, en ik gebruik die term niet lichtzinnig, het is ook meer een soort waarschuwing, voor zover onze luisteraars iets aan kunnen doen. Ik denk dat dat heel erg beperkt is. Maar dan is het Frankrijk. Ja, en welke vorm het dan zou aannemen. Ik hoop dat het dan beperkt blijft tot de rellen die we afgelopen zomer hebben gezien. Maar het zou me niet verbazen als heel veel mensen in Frankrijk met een islamitische achtergrond, die dan getarget gaan worden door de waarschijnlijke winnaar van de verkiezingen, Le Pen, dus Rassemblement National, uiteindelijk zich kunnen teweer gaan stellen, milities oprichten bij wijze van spreken, verder geweld gaan plegen tegen gebedsgebouwen zoals kerken, of misschien aanslagen plegen, of misschien gaan rellen tegenover overheidsgebouwen, tot dan uiteindelijk Le Pen denkt, oké, hier gaan we paal en perk aan stellen. We zetten daar ons veiligheidsapparaat, dat heel uitgebreid is in Frankrijk, op in. En de politie wordt al heel erg gewantrouwd door migrantengroepen. Dus dat zou een giftige cocktail samen kunnen zijn.
Ja, vooral
dus ja,
omdat
ik begrijp die waarschuwing wel. Ik moet er wel bij zeggen. Macron, en ikzelf trouwens ook, gebruikt wel heel vaak grote woorden. Ik denk heel vaak ook terecht, maar volgens velen gebruikt hij ook wel te grote woorden. En zegt hij dit nu vooral om de Franse angst in te boezemen. En toch weer in die laatste weken voor de verkiezingen eigenlijk weer iedereen rondom hem te scharen en vooral te zeggen, links gaat jullie niet helpen, extreem rechts gaat jullie niet helpen, stem maar gewoon op mij.
Op die manier. En ja, wat vooral denk ik ook een rol speelt, is dat in Frankrijk die banlieues echt groot zijn. Dat zijn steden op zich, als het ware. Dus al die groepen zijn ook geconcentreerd, waardoor het makkelijk is om je al af te scheiden. En niet afscheiden in de zin van, we richten een eigen staat op, maar gewoon een parallele samenleving.
En waar, daar is min of meer al sprake van.
Klopt. Klopt, dus daar is al sprake van. Zij zullen dan waarschijnlijk gaan eisen, we willen dit ook gewoon officieel vastleggen, wat er eigenlijk al is. En Frankrijk heeft toch de traditie van nee. Ook het idee dat uit de revolutie kwam. We zijn één natie, één volk. En dus ook één grondwet. Dus dat zal denk ik heel flink met elkaar gaan botsen.
Dat kan enorm met elkaar botsen. Jazeker, nog één ding wil ik benoemen, staat hier een beetje los van. Maar dat draagt wel bij aan het besef van hoe populair Le Pen eigenlijk aan het worden is. En dat is dat vrouwen inmiddels vaker op Le Pen stemmen dan mannen. En jarenlang was in Europa het beeld, en eigenlijk ook in Amerika, dat op rechtspopulistische partijen vooral mannen van middelbare leeftijd stemmen, die eigenlijk de strijd in de globalisering verloren hebben. Inmiddels zien we daar enorme kenteringen in. Voor de Europese verkiezingen stemden er meer vrouwen op Le Pen dan mannen. En waar vrouwen van oudsher de vader van Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, echt haten, is het inmiddels zo dat met een soort feministisch laagje Le Pen eigenlijk Rassemblement National weer populair heeft gemaakt. Ook Bardella aan aanloop naar de Europese verkiezingen en de hedendaagse verkiezingen benadrukt steeds dat hij de veiligheid van alle vrouwen in Frankrijk wil beschermen tegen het islamisme. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk best populair is geworden onder vrouwen in Frankrijk. En dat duidt toch wel echt op grote verandering ten opzichte van 10 jaar geleden. De meerderheid van de stemmen op Le Pen is van een vrouw afkomstig.
Okay.
En dat is echt anders dan in nog steeds veel andere landen, hoewel we breder die trend terugzien. Maar helemaal een grote trendbreuk ten opzichte van het verleden. Dat wilde ik luisteraar nog wel even meegeven als illustratie van dat het electoraat van Le Pen totaal veranderd is en ook heel erg gegroeid is. Ook behoorlijk wat hoger opgeleiden stemmen op haar. En dat zien we ook terug op sociale media. En sociale media hebben natuurlijk ook hun eigen dynamiek
gebracht.
En
misschien ook de verschillende delen in migrantengroepen, wat we in Nederland ook zien.
Oh ja, ja. Ja zeker. Met name heel seculier aangelegde migranten stemmen wel eens op Le Pen. En dat percentage is groeiende. Hetzelfde wat je ziet onder zwarte en Mexicaan of Latino stemmen in Amerika.
Ja.
En ook in Nederland van Antillianen, Hindoestaan en Surinamers stemmen gewoon meer nog dan autochtonen op Le Pen. Hoe dat op de PVV, ja. Hoe dat bij Le Pen zit, dat weet ik niet precies. Maar de percentages die ik heb gezien zijn wel stijgend.
Oké, dat is heel interessant. Het is ook een naam die ze in Amerika hebben bedacht. Dat heel veel vrouwen op rechts stemmen. Ze noemen hen ook wel de security moms. Is een specifieke term. Dus,
okay. Die term ken ik niet, ik vind hem eigenlijk hier wel van toepassing. Want inderdaad, de belangrijkste motivatie voor veel vrouwen om
is de veiligheid van het gezin.
Veiligheid van het gezin, maar ook gewoon veiligheid van vrouwen op straat. En dat is echt een ruimschoots onderschat probleem geweest, denk ik, door andere partijen in Frankrijk.
We zullen zien hoe eigenlijk de tweede ronde van de verkiezingen zullen uitpakken. In ieder geval, Michel, heel erg bedankt voor deze podcast. We hebben het uitvoerig gehad over de Franse verkiezingen. Namelijk waarom deze verkiezingen plaatsvinden. Wat Macron heeft gedaan na de Europese verkiezingen. Waarom deze verkiezingen van belang zijn voor Nederland en de Europese Unie. En ja, wat de verstrekkende gevolgen kunnen zijn. Eigenlijk voor de Europese Unie, maar ook voor de NAVO. En misschien zelfs voor ook Europa als geheel. Ook voor de landen buiten de EU en de NAVO.
En stel je toch voor dat het Europese project op een gegeven moment de steun van Frankrijk totaal verliest.
Ja, terwijl het draait op Frankrijk en Duitsland.
Succes EU.
Precies. Nou, we moeten zien wat de toekomst zou uitpakken.
Hoop eigenlijk, als ik mag voorsorteren. Ik hoop heel erg dat straks die instituties gewoon hun werk doen. En dat uiteindelijk, wat we al een beetje hebben gezien, maar het mag voor mij nog wel stevig meer, ze echt gaan matigen ten opzichte van de EU en ook de NAVO. Streng zijn op migratie, daar zijn wij beide voorstander van, moet je vooral doen. Maar dat pro-Poetinisme, dat moet echt kappen, want dat slaat nergens op. Ik denk ook wel dat er best wel sprake is van corruptie wat dat betreft, van financiering voor Le Pen's partij. Dus ik hoop dat dat wel tot een einde gaat komen als zij echt onderdeel gaat uitmaken van het landsbestuur. Maar stel je toch voor, dat gebeurt niet.
Ja, en het verschil met Nederland is, in Nederland heb je echt een coalitiesysteem. Dus waarbij je partijen, dat zien we nu ook met NSC, VVD, vooral die twee, dat ze echt bepaalde zaken kunnen afdwingen op buitenlands gebied en ook op het gebied van de EU. Nou, dat is in Frankrijk veel minder het geval. Als ik het zo zie, dan zie je echt dat partijen in hun eentje echt flinke meerderheden kunnen halen door het stelsel.
Ja, en dat zij ook wel een politieke cultuur hebben van niet echt lekker met elkaar samenwerken. Dat wat we in Nederland wel hebben.
Precies.
Dus dat is wel goed om dat nog voor de luisteraar ook dan toch te benoemen op de valreep. Bardella heeft aangegeven, dat is eigenlijk de new kid on the block bij Le Pen's partij, dat hij alleen wil samenwerken met Macron als zijn partij een meerderheid heeft in het parlement. Anders gaat hij niet premier worden en heeft hij eigenlijk gezegd, dan moet Macron het maar uitzoeken.
Oké. Dus dan het geeft ook wat aan over de staat van de Franse politieke cultuur.
Ja.
In ieder geval, bedankt Michel. Nou, dat gaat eigenlijk door dat we het ook hebben gehad over de staat van Frankrijk. Ook over de staat van de Franse politieke cultuur. Hoe het zit met migratie, ongelijkheid, sociale zekerheid, veiligheid. En dat dit eigenlijk ook de grote redenen zijn waarom mensen die een paar jaar geleden nog eerst op de centrumpartijen stemden, nu naar de flanken gaan. En het is eigenlijk dat je kan zien, ook een les voor de rest van Europa, hoe snel het eigenlijk kan gaan. En dat je ook rekening moet houden met cumulatie-effecten van problemen van het verleden die steeds meer opstapelen. In ieder geval bedankt daarvoor, bedankt voor de duiding. Het is ook voor mij veel helderder geworden. En ook voor de luisteraars. Ik hoop ook dat jullie ook nu weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.